1. Dit is gênant. Wat me is overkomen in de aula is zo ontzettend gênant. Dat gevoel moet weg, verdwenen zijn, helemaal verdwenen zijn, voordat het een obsessie wordt. Het is beschamend voor iemand van onbesproken gedrag zoals ik. Ik, Els de Vries, inmiddels 6 jaar weduwe, in het onderwijs gezeten, altijd modern geweest, met mijn tijd meegegaan. Zelfstandig beslissingen genomen. Wel overwogen keuzes gemaakt. En nu? Dit. Wat die man bij me heeft losgemaakt is gewoon idioot. Nu niet om de hete brei heen draaien. Meteen duidelijk zijn. Eergisteren ging daar, in die aula, mijn lichaam van het ene op het andere moment verliefd doen. Mijn lichaam met nadruk. Niet mijn geest. Ik taal niet naar een man. Druk als ik het heb met nuttige, belangrijke bezonjes die mijn leven vullen. Natuurlijk weet ik hoe het in elkaar zit. Ik ben niet achterlijk. Ik heb niet onder een steen geleefd, maar de jaren van vrouwenemancipatie en feminisme meegemaakt. De ontwikkeling van de clitoris als ondergeschoven kindje naar volwassen lustorgaan dat te vergelijken valt met het topje van de ijsberg. Maar oh la la, wat er allemaal onder water zit, is me genoegzaam bekend. Ik ken de nomenclatuur, de fatsoenlijke woorden dus. Al zal ik ze niet in de mond nemen. Het doet me allemaal niets. Het deed me allemaal weinig en ik heb geen moment gevonden dat dat afwijkend was. De ene mens heeft een sterke libido of er meer last van dan de ander. Daarom is deze hele affaire me wezensvreemd. Ik ken dit soort opwellingen niet. Is het een ontsporing van mijn hormoonhuishouding? En waarom gebeurde dit door die ene man? En overvalt het me telkens zodra zijn beeld me voor ogen komt? Waarom prikkelen, om dat woord maar te gebruiken, andere mannen me niet? Nog vrouwen, om dat maar meteen duidelijk te stellen. Zijn het stuiptrekkingen van vrouwelijke hormonen? Ach, waarom niet, zoveel jaar na de overgang? Toen ik zo'n beetje 13 was, begon ik ook zomaar uit het niets over jongens te dromen. Zwijmelde ik met vriendinnen over brede schouders en smachtende ogen. Zag ik mezelf romantisch glimlachen, omdat hij mij al heel lang wilde. Nogmaals, ik ben een keurige vrouw van 67, die hoogstens te vaak zondigt met lekker vers en gezond eten. De basis van de kooklessen die ik als vrijwilliger bij ons in het buurthuis geef. Die man zat aan de andere kant van het gangpad. Schuin voor me. Hij was niet, zoals ik, gedwongen om naar de kist met de belachelijk groot opgeblazen portretfoto, de zee van orchideeën en de rouwkransen met pathetische linten te kijken. Hij trok zijn sjaal dichter om zijn hals toen ik de kraag van mijn mantel opzette. Het tochtte. Hij leek aandachtig naar de reeks sprekers te luisteren. Tegelijk tapte hij onophoudelijk ongedurig met zijn voet op de grond. Stoorde hem de lovende woorden die over Delphine werden uitgesproken? Begrijpelijk. Al die lof irriteerde mij namelijk behoorlijk. Ik was al kriegel door de stampvolle aula. Zo idioot veel belangstellende. Tja, wat wil je? Ze had een ziekelijke behoefte aan aandacht. Altijd en overal drong ze zich op de voorgrond. Wanneer haar, naar mijn smaak, extravagante make-up en kleding geen effect hadden, slaakte ze gilletjes. Of ze lachte, bulderend met haar doorrookte stem. Op de huurdersbijeenkomsten van het Nieuwland, ons appartementengebouw, wist het altijd wel zo te manoeuvreren dat er partijen ontstonden die elkaar uit nijdigheid nog dagenlang negeerden. Bij nader inzien waren dat meestentijds de mannen tegenover de vrouwen en omgekeerd. Een vrouw die op jacht is naar een nieuwe liefde en zo'n type als die man ziet, heeft aan deze kenschets van Delphine voldoende aanknopingspunten om na afloop van de plechtigheid bij de koffie en sandwiches een praatje met hem aan te knopen. Maar ik ben verre van geïnteresseerd in de nieuwe man, hoe verzorgd en beschaafd deze ook was. Bovendien is het me te ingewikkeld om te doen alsof ik Delphine's eeuwige decolletés en belachelijk korte rokjes normaal vind. En het is nu eenmaal usance na afloop van de plechtigheid over het goede van een overledene te praten. Persoonlijk zou ik het neutraal hebben gehouden, dat ik zo af en toe bij haar over de vloer kwam. Dat is waar. Ik kom bij meer bewoners van ons gebouw over de vloer. bij het collecteren bijvoorbeeld. En omdat ik voor een aantal alleenstaande dames probleempjes met lastige brieven of administratieve kwesties of een tablet of computer oplos. Ik zal het woord niet gauw in mijn mond nemen, maar het hoerige van Delphine stuit me tegen de borst. Haar uiterlijk bezorgde me een gevoel van afkeer. Het was allemaal te. Lange, bungelende oorsieraden en speeltjes met de zogenaamde parel in het haar en geblondeerd en kunstwimpers. Desondanks achtte ik het mijn plicht bij de plechtigheid aanwezig te zijn. Want op de avond van de condoleance gaf ik in het buurthuis een introductie van mijn nieuwe kookcursus voor mannen. Haastig, door, laat ik zeggen, dat ongepaste gevoel van onderen, vluchtte ik direct na de plechtigheid naar huis. Ik schaamde me dood. Ik had me nog wel voorgenomen een paar sandwiches gerookte zalm te eten. Die waren bij een eerdere crematieplechtigheid bijzonder vers en smakelijk, met toefjes dille. Delphine schijnt trouwens opgebaard te hebben gelegen in die bijna doorschijnende zalmkleurige blouse die ze op de valreep van haar overlijden bij een webwinkel had besteld. De blouse die ze mij uit het vloeipapier liet halen nadat ik gehoor had gegeven aan haar vraag om afscheid te komen nemen. Mevrouw Prins van de Vijfde zou het woord hoerige nooit over haar lippen krijgen. Ze corrigeert zelfs platte uitspraak en foute grammatica. Maar mevrouw Prins van de Derde, nieuwkomer in het Nieuwland, houdt voet bij stuk dat Delphine absoluut nooit bij het toneel heeft gezeten, zoals beweerd wordt, maar als hoerenmadam haar kapitaal heeft vergaard. Deze mevrouw Prins komt, zoals vrijwel iedereen hier in de wijk, uit wat wij de oude stad noemen. Ze hoorde het van haar tante, die bij de bakkerszaak werkte, schuin tegenover een pand, met op het naambord naast de deur Club Delphine. Kijk, zo vaak hoor je zo'n naam niet. Al met al kwam ik aangeslagen en met een holle maag thuis van de plechtigheid. Nog steeds met het beeld voor ogen van die keurig verzorgde man met zijn tappende voet. Nog steeds met dat gênante volle gevoel van onderen. Ik snakte naar een croque-monsieur. Voor geen prijs lunch ik na een crematie met een koude, slappe boterham met kaas. Dat zegt mevrouw Prins van de Derde te doen. Al bij onze allereerste ontmoeting bleek dat, toen ze een kant-en-klaar maaltijd in haar supermarkttas liet zien. Want, beweerde ze kon bij wijze van spreken nog een aardappelgaar krijgen. Maar belangstelling voor mijn kookcursus voor vrouwen had ze allerminst. Omdat de oven me te omslachtig was, bakte ik hem snel in de koekenpan. Wat ben ik aan het doen? Schoot er ineens door me heen. Bak ik een croque-monsieur? Ja, verdraaid, ik bak een croque-monsieur. Terwijl het bij mijn gehaaste aftocht naar huis toch de gedachte aan een croque-madame was die me het water in de mond deed lopen. Met zo'n heerlijke, uitlopende, lauwwarme dooier van het spiegelei. Ik moet dus, met mijn gedachten elders, het restje bechamelsaus van de bloemkool van gisteren zijn gaan opwarmen in de magnetron en parmezaan zijn gaan raspen. Dat is raar. Net als de malende vraag die me twee nachten wakker hield, hoe het toch mogelijk is dat mijn lichaam van slag raakt door een man op wie ik toevallig het zicht had. Van wie ik wil weten wie hij is, waar hij woont, wat hij doet en waarom hij naar de crematieplechtigheid van iemand als Delphine kwam. Wil weten, moet weten. Alsof de antwoorden het unieke medicijn zullen zijn om weer normaal te kunnen worden.